Ik zat laatst te mediteren en kwamen wat gedachten op. Een licht gevoel van onrust wat opkwam. Ook weer wegzakte. En om de een of andere redenen openden mijn oogleden zich en werd de sinaasappelboom in de achtertuin gezien. Groene blaadjes en feloranje vruchten. En toen een plotseling besef dat er alleen maar ervaringen zijn die zich opvolgen. Eén na de ander. Nou, niet echt een ik of zo die dat overkomt. Niet echt een ik die dat stuurt. Of een ik die in het middelpunt is daarvan. En het interessante was dat dat niet erg was, maar juist een opluchting. Een gevoel van kalmte. Alleen maar dit en dit en dit. Alleen maar een gedachte die voorbij drijft. Ervaren van voeten op de grond. Zien van kleuren en vormen. Ademteug die de longen vult. En that's it. Dat is alles wat er is. Alleen maar dit moment. Alleen maar deze ervaring. Want het deed me denken aan een sutta, een leerrede van de Boeddha, die ik graag met jullie wil delen, in ieder geval een deel van de sutta. En de sutta die heet De karakteristieken van niet-zelf. En daarvoor zal ik de vertaling van de website sleuteltotinzicht.nl gebruiken. De Boeddha heeft het in de tekst over vorm. En met vorm bedoelt hij materiële vorm. Dus bijvoorbeeld ons lichaam is een materiële vorm. Mijn Boeddha zegt, beoefenaren, vorm is niet zelf. Zou vorm wel zelf zijn, dan zou deze vorm niet tot ziekte leiden. En kan iemand van vorm zeggen, laat mijn vorm zo zijn, laat mijn vorm niet zo zijn. En omdat vorm niet zelf is, leidt het tot ziekte. En daarom kan niemand van vorm zeggen, laat mijn vorm zo zijn, laat mijn vorm niet zo zijn. Dat is een van de Boeddha's bekendste uitleggen die hij geeft van het begrip niet-zelf. En niet-zelf is een van de drie karakteristieken van ons bestaan, samen met veranderlijkheid en dukkha. En dukkha wordt vaak vertaald als lijden of stress. Maar het omvat eigenlijk veel meer dan dat. Maar daar laat ik het voor nu even bij. Lijden of stress is de meest gebruikelijke vertaling. En niet-zelf is niet te verwarren met geen zelf. Het is zelfs zo dat de Boeddha niet wilde antwoorden op de vraag of er wel of geen zelf is. Hij zei dat dat een irrelevante vraag is en dat je eigenlijk niet kan zeggen of er wel of geen zelf is. En ook niet of er nog wel nog geen zelf is. Wat nogal raadselachtig is. Maar het goede nieuws is misschien dat ik het mogelijk toch enigszins begrijpelijk een beetje uit kan leggen. Het niet-zelf-concept gaat over dat als we naar iedere ervaring kijken, ieder ervaringsmomentje, dat we dan gaan zien dat er in dat specifieke moment niet een zelf is die de controle heeft. En soms wordt die niet-zelf-karakteristiek dan ook wel oncontroleerbaarheid genoemd. Er is geen zelf die de controle heeft. En zoals de Boeddha dus ook aangaf in dat stukje tekst wat ik net oplas. Want als vorm zelf zou zijn, dus als ons lichaam onszelf zou zijn, dan zouden we kunnen zeggen tegen het lichaam, hè, word niet ziek. En dan zou het lichaam luisteren. En in die sutta, in die leerrede beschrijft de Boeddha eigenlijk voor alle ervaringen die we kunnen hebben, hetzelfde. Hè, ook bij geestelijke aspecten in onze ervaring bijvoorbeeld, dat ook deze niet zelf zijn. Dat als onze geest zelf zou zijn, dan zouden we kunnen zeggen tegen de geest, hè, denk deze gedachte niet of ervaar dat onprettige gevoel niet. Maar ja, zoals we allemaal weten, gaat dat niet. Hè, ons lichaam en onze geest doen grotendeels gewoon wat ze doen. En bij velen komt dan de vraag op van ja, als ik nou mijn arm op wil tillen, dan doe ik dat toch gewoon. En dat is ook hoe we het vaak ervaren. Ik til mijn arm op. Maar als we echt van moment tot moment gaan kijken naar wat er gebeurt als we onze arm optillen, is dat, dat er een gedachte gevormd wordt, een idee of een intentie om die arm op te tillen. Vervolgens is er een lichamelijke handeling en wordt de arm opgetild. En dat is even heel kort geschetst hoe dat werkt. In werkelijkheid zijn er heel veel mini-procesjes die daarbij komen kijken natuurlijk. Maar in die hele reeks van mini-momentjes is het enige wat er gebeurt, dat er ervaringen in de geest optraden, zoals een intentie, en ervaringen in het lichaam, zoals druk of lichtheid of zwaarte of beweging van het optillen van die arm. En dat gevoel van een ik wat daarbij komt die dat doet, is een geconditioneerd gevoel. En is niet iets wat we zomaar kunnen wegduwen of opheffen. Eigenlijk pas als we het eerste stadium van verlichting bereiken. En binnen het Theravada-boeddhisme, de vorm van boeddhisme die we hier beoefenen, worden 4 stadia van verlichting onderscheiden, waar ik niet verder op inga. Maar als dat eerste stadium bereikt wordt, dan zal het gevoel vanzelf doorzien worden als niet echt. Als een illusie, als een zinsbegoocheling. En tot die tijd zullen we dit gevoel van een zelf ervaren. En dat is ook niet erg, daar is niks mis mee. Dat is als het ware hoe we bedraad zijn. Het is wel mogelijk om dit concept van niet-zelf op een meer intellectueel niveau te begrijpen. Misschien dat we het niet volledig zullen doorgronden tot het echt wegvalt in dat eerste stadium van verlichting. Maar we kunnen er wel vast ons voordeel mee doen met het intellectueel begrijpen. We kunnen het namelijk op een helpende manier inzetten. En niet-zelf wordt dus vaak oncontroleerbaarheid genoemd. Als we onze ervaring gaan bezien vanuit dat deze oncontroleerbaar is, dan kan dat ons een hele hoop stress schelen. Een voorbeeld is dat we angstig zijn over de toekomst vanwege de impact van het coronavirus. Dan kunnen we op verschillende niveaus die oncontroleerbaarheid duidelijk zien. En de eerste voor de hand liggende niveau is dat wij als ikje niet onder controle hebben of het virus wel of niet zich over de wereld verspreidt. Of dat we wel of niet het virus zelf zullen krijgen. Of een dierbare het virus wel of niet zal krijgen. En ook hebben we niet onder controle hoe de overheid reageert of hoe andere mensen zich gedragen. En dan gaan mensen die wc-papier hamsteren of die met z'n allen op een kluitje over het strand lopen. Dat soort niveaus is voor ons waarschijnlijk wel duidelijk te zien dat we dat niet kunnen controleren. En het herkennen van de oncontroleerbaarheid van dit soort lagen van onze beleving kan ons eigenlijk al helpen om die zeer bekende wijsheid van wat toegeschreven wordt volgens Wikipedia aan de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. Het is een gebed wat hij heeft geschreven. En dat gaat als volgt, heel bekend. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. En die lering of dat gebed, raakt heel erg aan die oncontroleerbaarheid. Soms kunnen we de dingen veranderen ten goede en soms niet. En dan hebben we de wijsheid nodig om te accepteren dat we de dingen niet kunnen veranderen, dat ze oncontroleerbaar zijn. Een deel van onze wijsheid is dus om te accepteren dat dingen oncontroleerbaar zijn, soms. En die wijsheid die geldt ook voor diepere lagen waarop oncontroleerbaarheid zich voordoet. En een van die diepere lagen waarop je dat kunt zien, die oncontroleerbaarheid, is in dat voorbeeld over angst voor het coronavirus. Als er een zelf zou zijn, of op een andere manier geformuleerd, als er controle zou zijn, dan zou dat zelf kunnen zeggen, angst ga weg, of angst kom niet op. Of het zou zelfs kunnen zeggen van, er komen alleen maar prettige geestestoestanden op in mijn geest. Maar ja, dat werkt niet zo. Het zogenaamde zelf kan van alles roepen, maar in werkelijkheid gebeurt er wat er gebeurt, ieder moment weer. En dat is een beetje zoals John Lennon zong in het liedje Beautiful Boy. Life is what happens to you, while you were busy making other plans. En angst is dus opgekomen. Punt. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Anders gezegd, het verhaal wat we er omheen bouwen over de impact van coronavirus op onze toekomst, in mijn voorbeeld, is precies dat wat het is. Dat is precies een verhaal, dat is het. In dit huidige moment is er geen toekomst. En in dit huidige moment is er dan eigenlijk de emotie angst. In mijn voorbeeld dus. En dit moment zien voor wat het is. Het zien als just another moment. Gewoon een ander, nog een moment. Het haalt het verhaal er een beetje af. Want het verhaal is meestal wat ons lijden brengt. Die verhalen die bevatten een ik. Die van punt A in het verleden op weg is naar punt Z in de toekomst. Terwijl er in wezen mini-momentjes zijn. Een momentje X of een momentje Q. En de zinsbegoocheling die we eigenlijk allemaal ervaren is dat we de letters aan elkaar rijgen om er een alfabet van te maken. En dat is een uitleg op een microniveau. Op het niveau van ieder mini-momentje van onze ervaring. En natuurlijk is het niet de bedoeling dat we ons gezond verstand uit het oog verliezen. Want op een bepaald niveau bevinden we ons nu eenmaal in een wereld waarin we moeten functioneren als een zelf. En waarin de huur of de hypotheek betaald moet worden. Waarin we brood op de plank moeten krijgen. En waarin we voor onze kinderen of kleinkinderen moeten zorgen. Een wereld waarin de handelingen die we als een zelf doen, consequenties hebben. Voor zowel onszelf als de mensen en de wereld om ons heen. Het is dus niet zo verstandig om rond te gaan lopen en naar iedereen die het wil horen gaan roepen van er is toch geen zelf, het maakt allemaal niet uit. Want het maakt wel uit. Het maakt wel uit wat we wel of niet doen. Dus het concept van niet zelf is eigenlijk geen excuus om niet meer met beide benen op de grond te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor je handelingen. En de Boeddha die herkende dat ook en die heeft daar ook leringen over meegegeven. Een van die leringen is de lering over karma, of kamma in het Pali. En heel kort gezegd is de lering van karma dat onze handelingen dus effect hebben. En dat lijkt tegenstrijdig met de lering van niet zelf, maar dat hoeft het eigenlijk niet te zijn. Een voorbeeld is dat we die angst, voor die effecten van corona, in mijn eerdere voorbeeld, dat we dat herkennen als angst. En dan een punt zetten, dat we er niet in meegaan als een verhaal. En dat is een manier van handelen. Die punt zetten als het ware. Dat verhaal niet oproepen. En het effect daarvan zou kunnen zijn dat er misschien wat afstand ontstaat tot die angst. Dus onze handeling tussen aanhalingstekens van het zien van de angst als angst, heeft effect op het volgende moment. Namelijk misschien een beetje lucht of ruimte ten opzichte van die angst. En dat is weer een micro voorbeeld van een micro moment. Maar een macro voorbeeld zou kunnen zijn dat we bijvoorbeeld onze oude tante in het verzorgingstehuis opbellen. Die nu alleen en eenzaam is tijdens deze coronacrisis. En het effect zou kunnen zijn dat onze tante opfleurt en de rest van de dag eigenlijk een brede glimlach op haar gezicht heeft. En dan de volgende dag denkt ze misschien terug aan het telefoongesprek en fleurt ze weer helemaal op. Dus dan heeft onze handeling van het opbellen van onze tante enorm effect op haar. En misschien ook op ons, dat wij onszelf goed voelen dat we iets vrijgevigs hebben gedaan. En over karma is er morgenavond een themaavond met Bianca voor mij. En Bianca die weet heel veel over dit onderwerp, omdat ze er ook over gestudeerd heeft in de Abhidhamma, de boeddhistische psychologie. Dus mocht je tijd hebben, is dat ook zeer aan te raden. Om die avond te volgen en daar meer over te horen, over dat oorzaak en gevolg, zeg maar. Ja, hoe kunnen we deze lering van niet zelf nou op een praktische manier inzetten? Nou, een eerste manier die ik wil noemen is dat we de lering kunnen gebruiken om onze ervaring dus in mini-momentjes op te delen. Elk mini-momentje heeft, als we goed gaan kijken, eigenlijk geen zelf in het midden die dat momentje controleert. En daardoor kunnen we ieder momentje loszien van een groter verhaal wat we er omheen bouwen. En dat zorgt er weer voor dat er mogelijk minder lijden optreedt rondom een onprettige of onheilzame emotie of een gevoel. En we kunnen met lucht of afstand ervaren. En het gebeurt ook dat die onheilzaamheid dan wegzakt soms omdat we er geen identificatiehaakje naar hebben. We identificeren ons niet met die emotie of dat gevoel. Het is niet mijn emotie en het is ook niet dat ik emotioneel ben. Nee, er is emotie opgekomen. En dat kan je ook heel erg goed gebruiken in het labelen. Dus in plaats van ik ben angstig of ik ben onrustig, kun je zeggen angst is opgekomen of onrust is opgekomen. En dat schept eigenlijk ook een bepaalde mate van gelijkmoedigheid. Alsof we in het oog van de storm kunnen zitten, aangeraakt, onaangeraakt door alle hectiek om ons heen. En dat we als het ware sereen in het midden zitten. En als ik soms zelf een moeilijke emotie ervaar, ja, pas ik dat ook toe. Bijvoorbeeld laatst kwam er aversie op omdat er iets niet ging zoals ik dat wilde. En ik herkende het en begon het bewuste labelen als, oh ja, aversie is opgekomen. En te herkennen dat het niet een ik is, maar eigenlijk een voorbijgaande geestestoestand. Iets wat van moment tot moment opkomt. En de aversie was niet gelijk weg of zo, maar het maakte het geheel wel een stuk minder plakkerig. Ja, een andere praktische ingang wil ik inleiden met een quote van mijn lerares Susie Harrington. Zij zegt, er is de bereidheid om met een ervaring te zijn zonder jezelf op die manier te identificeren. Je realiserend dat het komt en gaat. En dat ook al ervaar je boosheid of pijn of angst, dat definieert je niet. Dit zal niet je permanente staat zijn. Als je jezelf toestaat het compleet te voelen, zorg je dat je jezelf niet beperkt. Door jezelf toe te staan je emoties volledig te voelen, sta je je ervaring toe om gekend te worden en door je heen te stromen. En Susie die wijst erop dat de ervaring die we hebben, dat die ervaringen ons niet identificeren. Het zal niet permanent zo zijn. En dat wijst ook weer terug naar de veranderlijkheid, een van de andere karakteristieken van ons bestaan. En dat vermeld ik al even, die andere twee zijn lijden, dukkha en niet zelf. En veranderen, dus ja, lijden, niet zelf en veranderlijkheid. En Susie zegt ook dat als we onszelf toestaan onze ervaring te beleven, hè, onze emoties volledig te voelen, dat het dan door ons heen kan stromen. En dat is waar ik vanavond mee begon. Van, soms kunnen we al die mini-momentjes als een stroom door ons heen voelen gaan. Dat er geen eentje eigenlijk blijft plakken, omdat er gezien wordt dat geen van deze afzonderlijke ervaringen een zelf is of van mij is. Dus het herkennen, als we wel geïdentificeerd zijn, kan een nuttige stap zijn. Want herkennen is eigenlijk altijd de eerste stap van alles. Als we het herkennen, kunnen we ons openen voor de ervaring. Kunnen dan ook onszelf eraan herinneren dat er geen enkele ervaring is die ons definieert. Dat alle ervaringen komen en gaan. En dat er eigenlijk geen ervaring is die voor altijd blijft. En dan nog de herhaling van het laatste zinnetje van Susie. Door jezelf toe te staan, je emoties volledig te voelen, sta je je ervaring toe om gekend te worden en door je heen te stromen. We kunnen dus onze ervaring opdelen in mini-momentjes als het ware. Dat is de eerste praktische manier. Verder kunnen we het labelen zonder ik, maar als er is emotie opgekomen, hè, bijvoorbeeld. En als laatste kunnen we ons realiseren dat moeilijke emoties als een stroom door ons heen vloeien, zoals Susie zegt, en niet ons hele zelf definiëren. En als kanttekening kunnen we al deze praktische manieren ook toepassen op lichamelijke sensaties. Bijvoorbeeld als we pijn hebben. We kunnen ons er dan op richten dat die pijn door ons heen stroomt. Of de pijn zien als een mini-momentje van pijn. En nog een mini-momentje en nog een mini-momentje. Zonder een verhaal erbij. We hoeven ons dus niet te beperken tot gevoelens en emoties om dit toe te passen. We kunnen het eigenlijk op alle aspecten van onze beleving toepassen. En tot slot, voor we overgaan op een korte vraag-en-antwoord sessie, wil ik benadrukken dat het onderwerp van niet zelf en van oncontroleerbaarheid behoorlijk diep concept is in de boeddhistische leer. En zoals gezegd, gaan we dat pas op een dieper niveau begrijpen als we het eerste stadium van verlichting bereiken. Dus wees ook mild voor jezelf als je het onderwerp niet direct volledig doorgrondt, of als je merkt dat het niet zo resoneert met je. Dan is dat gewoon helemaal oké, want sommige onderwerpen resoneren gewoon meer met ons dan andere. En soms ook is het horen van een lezingje zoals deze over dit soort onderwerpen, of het lezen in een boek hierover, als zaadjes die worden geplant. En op een later moment in de beoefening kan het dan zijn dat als de condities rijp zijn, dat er zaadje ontspruit. En ineens piekt het door de aarde op weg naar de zon. Nou ja, omdat dit dus een onderwerp is wat veel vragen kan oproepen, wil ik nu de gelegenheid geven om wat vragen te stellen voor een minuut of vijf of zo, voor we overgaan op de loopmeditatie. En ik wil de vragen graag opnemen, maar als je niet prettig voor je voelt dat je stem opgenomen wordt, kun je de vraag ook in de chatbox typen. Dus als je over je scherm gaat, dan zie je als het goed is een chatfunctie. Je kan ook nog vragen of je er later uitgeknipt wordt. Want ik kan met audiobewerkingsprogramma je eruit knippen. Dus dat zijn de verschillende mogelijkheden. Als je niet erg vindt, kan je gewoon je vraag stellen. En dan word je opgenomen. Zijn er vragen over dit onderwerp?
Het was een gedachte die ik kreeg, waarvan ik niet weet of die inderdaad klopt, maar wat jij vertelde, bedacht ik ineens van, je had het over identificeren en toen dacht ik, is identificatie dan het proces of het idee dat je er zelf in stopt op dat moment, als je ergens mee identificeert?
Je bedoelt dat het actiever is, dat je het dus actiever instopt?
Ik zat gewoon over na te denken. Ik ben psycholoog en ik heb natuurlijk eindeloos... ik ben ook allerlei dingen aan het afleren die ik geleerd heb. Want het gaat allemaal over zelf. Maar ik weet niet, ik had ineens zo'n soort flits dat ik dacht van... Oh, maar identificatie is dus... Want vroeger was het altijd van, ja, je moest je juist wel kunnen identificeren. Dat ik hem ineens me afvroeg van, is dat parallel aan wat jij zegt van dat je er een verhaal van maakt. Dus dat als je ergens mee identificeert, dat het proces is van dat je het met een zelf associeert. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet vragen.
Ja, ik kijk even of ik kijk even of dit is wat je bedoelt. Wat we doen eigenlijk is dat... dat we eigenlijk automatisch een zelf toekennen aan ervaringen die we hebben. Van ik maak dit mee of dit gebeurt overkomt mij. En dat is een heel automatisch geconditioneerd proces waar we niks aan kunnen doen. En leraren benadrukken ook wel dat het belangrijk is om wel een gezonde manier van zelf te ervaren. Want vaak in het Westen hebben we nog... veel patronen en conditioneringen zoals laag zelfbeeld of zelfverachting of dat soort dingen die eigenlijk waar we eigenlijk eerst doorheen moeten werken voordat we eigenlijk het gezond is om over niet zelf te gaan praten. Dus het is zeker ook wel iets wat dan denk ik wel overeenkomt met de psychologie dat er een gezond ego eerst opgebouwd moet worden voordat we het eigenlijk kunnen gaan loslaten. Maar desalniettemin kun je wel alvast gaan kijken van... hier, ik identificeer me met dit wat moeilijk is. En dat identificatiehaakje al een beetje loslaten. Want dat geeft gewoon een hoop ruimte. Dus voor zover als het goed voelt voor je of helpend voelt voor je. Want als je merkt dat je eigenlijk eerst wat meer ondersteuning nodig hebt... op het gebied van een gezond zelf ontwikkelen, is dat handiger. Is dat een beetje een antwoord op wat je vroeg?
Ja, nou, ik snap wat je net zei. Van het is inderdaad niet actief dat je er een zelf in stopt. Maar dat gaat automatisch. Ik denk dat dat mijn vraag vooral was.
Ja, oké, prima. Ja.
Dat is wat er dan gebeurt. Als je identificeert, dat, ja, dat gaat dan automatisch. Dat is de, ja.
Ja, nee, ja, klopt.
Dat,
ja.
Komt wel aan.
Ja. Ja. Kun je even nog meer vragen zijn?
Heel praktisch vraagje. Wat is de naam van jouw lerares? Kan je die nog een keer zeggen?
Ja, Susie Harrington. Een Amerikaanse dame.
Nog levend?
Ja.
Oké. Okay.
Ik hoop het wel.
Oké, okay, dankjewel. Nee, ik vond het heel verhelderend.
Laatste kans.
Ja, mag ik ook in plaats van een vraag stellen iets delen?
Ja.
Omdat het sluit heel mooi aan. Ik ben ook heel blij, sorry dat ik later was, maar ik ben heel blij dat ik toch de tijd nog ervoor had. Het sluit heel goed aan bij wat de laatste tijd met mij aan de hand is rond mijn allergie. Omdat dat ook, dat ik merk dat ik er heel veel aan heb. Als ik, als ik me inderdaad er niet mee kan identificeren. En dat ik op een gegeven moment ook een moment had van, oké, dit is dus mijn werkelijkheid op dit moment. Dit is wat er is. Dat de ontstoken neuslijmvliezen en zo. En inderdaad het kunnen benoemen als, oké, nu is er angst. Van, oh god, dit blijft altijd zo. Of dit gaat nooit meer over. Dat,
ja. Ja.
Dus ja. Ja, het sloot heel, heel mooi aan bij mijn eigen situatie.
Ja, mooi. Ja. Dankjewel voor het delen.